Maar tegelijkertijd zijn nudges er natuurlijk ook vaak om je te helpen om een goede keuze te maken. Dus in die zin kan het soms ook wel op de juiste manier effectief zijn. En heb jij toch lekker die laatste kamer te pakken.
Ja, nou ja, en zeker dat. Is het behulpzaam en is het credible?
Goed dat je luistert naar de Neuromarketing en Gedragsbeïnvloedingspodcast. In deze podcast luister je elke week mee met de lunchwebinars van Unravel. Waarin Tom van Bommel, Diede Vendrig en ik, Tim Zuidgeest, de laatste evidence-based insights uit de neuromarketing en gedragsbeïnvloeding delen. Vol met praktische insights die jij direct kunt toepassen. Voordat we beginnen met de aflevering, eerst nog even dit. Luister je graag naar deze podcast, maar zou je graag live vragen willen stellen en de key insights willen ontvangen? Schrijf je dan in voor onze webinars via unravelresearch.com. Zo mis je nooit de nieuwste evidence-based insights.
Een hele goede middag en welkom bij weer een nieuw lunchwebinar. En vandaag gaat het over de spoedcursus nudging.
Ja, absoluut. Het, op veel verzoek eigenlijk. Want we hebben heel veel webinars gehouden over nudging.
Ja.
En dat was eigenlijk altijd in een specifiek toepassingsgebied. Dus we hebben genudged over voeding, over sport, over energieverbruik, schone straten. Maar wat maakt nou een goede nudge een goede nudge? Nou, daar is heel veel contextafhankelijk factoren spelen daar natuurlijk een rol. Dus we gaan eigenlijk heel fundamenteel kijken oog over van hoe kom je nou tot een goede nudging interventie.
Ja, zeker. En het is natuurlijk lastig in de tijd die we hebben vandaag. Maar we gaan ons best doen om toch deze spoedcursus zo goed mogelijk in te richten.
Nou, is het ook spoedcursus.
Nou, zo is het.
Precies.
Ja, leuk. Voor wie voor het eerst erbij is vandaag. Mijn naam is Diede en naast me zit Tom. Altijd netjes om onszelf even voor te stellen. Mocht je er al vaker zijn, leuk dat je er weer bent. Als je vaker komt, dan weet jij dat wij hier een hele mooie mok hebben staan. Namelijk het biasbakje, zoals we die noemen. Tom, wat moeten de mensen thuis doen om deze fantastische mok te winnen?
Nou, kijk, er is een chat open.
Ja.
Dus voor iedereen die er nu live bij is, die kan in de chat vragen stellen, opmerkingen maken, wat je dan ook wil delen. Dat vinden we ook altijd heel erg leuk.
Mm-hmm.
En aan het eind van het webinar reiken we aan de allerbeste vraag de biasbak van de week uit. En daar staat niet alleen ons logo op, trouwens, Diede. Want aan de achterkant staat er ook een bias. En die is elke week anders. Dat is altijd uniek. En deze week is dat de planning bias. Nou, die kennen we wel. Dus dat is dat je eigenlijk altijd denkt dat er meer kan in minder tijd. Oftewel, in koffietermen gesproken, een bakkie doen is als de planning bias. We denken altijd dat er genoeg tijd voor is. En of dat zo is, dat is dan natuurlijk vraag 2.
Ja, precies. Dat gaan we zien. Een mooie mok weer. Dus mocht je hem willen winnen, stel vooral een goede vraag vandaag. Want wellicht win je hem en komt hij naar je toe.
Je mag de microfoon een tikkie naar voren schuiven trouwens. Dan gaat hij waarschijnlijk nog beter jouw stemgeluid op
kunnen geweldig.
Ja.
Top, dan gaan we beginnen. En daarvoor wil ik jullie een mooie sheet laten zien. En nou is mijn vraag, als je hier naar kijkt, of je ziet wat er hier misgaat op deze sheet. Nou, normaal gesproken, als we dit in een zaal vragen, dan vraag ik om de handen op te steken op het moment dat je de fout op deze sheet hebt gevonden. Ja, en dat duurt altijd verrassend lang.
Klopt, en we hebben met de chat altijd sowieso al een klein beetje vertraging, omdat er gestreamd wordt. Maar zelfs als we dat niet zouden hebben, is de kans groot dat mensen heel erg lang naar deze afbeelding moeten kijken.
Ja.
Voordat ze spotten wat hier verkeerd aan is.
Exact.
Dit heeft ook zo in de winkel gelegen trouwens.
Ja, mooi. Ja, want in principe, en dat scheelt, want niemand heeft het echt door. Tenminste, het duurt lang voordat je het ziet. Maar als je het eens hardop voorleest, dan zie je staan moord op de tramhalte. En als je het eenmaal ziet, dan denk je, wow, dat is raar, want dat is best wel een grove fout eigenlijk in een titel. Hmm. Waarom heb ik dat niet eerder gezien? Nou, dat is een beetje de kern natuurlijk van menselijk gedrag. Er gebeurt heel veel onbewust. En tegelijkertijd is het ook zo dat ons brein gebruik maakt van veel ezelsbruggetjes. En met zo min mogelijk capaciteit tot zo goed mogelijke keuzes wil komen. En dat zorgt ervoor dat we soms dus de zaken als dit niet zien. En dat is natuurlijk interessant, want dat speelt wel een grote rol binnen gedragsverandering en specifieker binnen nudging. Want het is belangrijk om op de hoogte te zijn van die kennis. En wat ik zo mooi vind aan nudging, is dat nudging soms zo ontzettend simpel kan zijn. Daar heb ik hier een mooi voorbeeld van, want hier op de sheet zie je, nou ja, gewoon een smiley zoals je die kent. En dat je denkt van ja, waarom staat die daar en wat is het verhaal daarachter? Nou, het verhaal daarachter is dat deze smiley simpelweg dit blije poppetje, in een gedragsopdracht die wij een lange tijd geleden hebben gedaan, ontzettend effectief was in het veranderen van gedrag. Weet je nog over welke ik het heb?
De trap?
Ja, de trap.
Ja, ja. De trap. Ja. Mag ik hem vertellen?
Ja, mag
ik
vertellen. Ja, tuurlijk.
Nou, dit betrof een winkel, een museumwinkel. En die was over 2 verdiepingen verspreid. En iedereen die het museum inkwam, die verliet dan het museum door de winkel heen. Wat natuurlijk een mooie kans is om wat extra verkoop voor het museum te genereren. Maar wat gebeurde er nou? Iedereen bleef op die begane grond. En we gingen ook gewoon kijken van ja, hoe voltrekt dat gedrag zich hier. En je zag soms mensen zelfs een beetje vertwijfeld naar die trap kijken van, is dit het magazijn? Mag ik hier naartoe? En vaak in dat moment van twijfel hebben mensen als iets van, nou, laat maar zitten. Ja. Hè? Ik heb geen zin om ernaar te vragen of per ongeluk op een plek te komen waar ik niet mag komen. Dus 90% van de mensen kwam die trap niet op. Nou, en daarbij waren dus heel erg veel producten, liepen de kans om überhaupt gezien te worden mis.
Ja. Ja, het mooie daaraan vond ik dat ze dus al wel geprobeerd hadden om er simpelweg bordje naast te zetten van loop maar naar boven. En dat is natuurlijk een hele rationele insteek. Want ja, als mensen niet weten dat ze naar boven mogen, wat doen we dan? We zetten er een bordje neer met een tekst van dat mag. Maar blijkbaar, en dat is dus weer zo mooi, was dat niet voldoende omdat we juist zo onbewust te werk gaan. En simpelweg de associatie met een smiley van hey, het is oké, was wel voldoende om dat voor elkaar te krijgen. En dat is natuurlijk leuk om te zien hoe soms iets heel kleins en heel groot verschil kan maken. Wat denk ik de kern is van nudging. Dus vandaag een aantal leuke onderwerpen die we gaan bespreken. En de eerste is, wat is nudging nou en wanneer kun je het inzetten? Want soms wordt natuurlijk nog wel eens gezegd van ja, nudging is niet effectief. Dat is absoluut niet het geval. Maar je moet weten welke nudges je voor welk probleem in moet zetten. En er zijn een aantal pijnpunten zo gezegd. Dus we kunnen problemen binnen gedrag eigenlijk in verschillende categorieën opdelen. En daar horen ook verschillende oplossingen bij die uiteindelijk effectief gaan zijn. Nou, dat is het eerste onderdeel. Dan de vraag, waarom is nudging vaak ineffectief en waar gaat het nog wel eens mis? En tot slot, hoe kom je dan tot wel een effectieve goede nudge en wat voor proces kun je daar weer aanhouden? Ja. Een spoedcursus, dus laten we er snel induiken.
Leuk. In de chat trouwens ging het behoorlijk los met de dubbele de. Veel mensen die, kijk, zodra één persoon het zegt, dan kan natuurlijk iedereen het zien. Maar wel, steek je hand op zodra je hem ziet. Maar nee, hartstikke leuk inderdaad. Merel, Bart, Paul, Joshua en Boyke, die hadden hem allemaal in de smiezen.
Nou, wat goed.
Ja, maar goed, een van de grootste uitdagingen is natuurlijk de juiste nudge bij het juiste gedrag. Want het klopt inderdaad dat heel veel nudging pogingen echt stranden op niets. En dat is simpelweg omdat er een nudge wordt toegepast die niet optimaal is voor het specifieke gedragsprobleem dat je daar wil oplossen. Dus voordat je überhaupt bij een gedragsinterventie, zoals de trap bijvoorbeeld, hè, wat gewoon hele simpele gedragingen zijn, een nudge of een beïnvloedingspoging gaat ontwikkelen, moet je altijd weten, waar komt het huidige gedrag nou vandaan? En zodra je daar meer zicht op hebt, kun je beter een nudge precies toespitsen om de huidige blokkade of relevante drivers van het gewenste gedrag, om precies die aan te spreken. Nou, en op het gebied van met name de toepassing van nudging in gedrag zijn er eigenlijk 3 hoogovergrote categorieën waar nudges in kunnen vallen. Of eigenlijk 3 categorieën van problemen achter waar mensen niet doen dat we zouden willen dat ze doen. En soms heeft dat te maken met beperkte toegang tot informatie. Dus simpelweg dat er wel degelijk informatie is op basis waarvan we ons gedrag zouden laten beïnvloeden, maar we verwerken die niet. Het kan ook beperkte capaciteit zijn, dus dat er eigenlijk te veel informatie is waardoor we niet alles kunnen verwerken. En de derde is eigenlijk beperkte aandacht en zelfcontrole. Dus dat is het geval wanneer we zelfs de beste intenties hebben om ons gedrag te veranderen. He, vanavond ga ik naar de sportschool. Op het moment dat dat plaatsvindt, toch niet gedrag uitgeoefend wordt. Doordat er blokkerende werkingen zijn of dat er simpelweg vergeten wordt. En dat heeft alles met de menselijke capaciteit te maken. Nou, dat zijn de 3 barrières. En je moet er altijd achter zien te komen welke barrière speelt hier. En vervolgens kun je daar dan specifiek nudges op toepassen. En de allereerste barrière heeft dus te maken met de beschikbaarheid van informatie. En daarbij is het dus zaak om informatie meer in het voetlicht te brengen. Want dat is heel erg vaak, vooral bij overheid hebben we daar wel eens discussies over. Dat we zeggen van, mensen zouden dit en dit moeten weten om zich in het gedrag te laten beïnvloeden. Mm-hmm. Vervolgens zeggen ze, ja, maar dat communiceren we al. En dan vragen we, oké, hoe dan? Met welk middel? En dat is dan bijvoorbeeld 1 brief. Dus laten we het even concreet maken. Het heeft te maken met afval scheiden. En er moet goed afgescheiden worden. En de manier hoe dat plaatsvindt, wordt eenmaal gecommuniceerd met één brief, maanden voor afgaan aan het moment dat het daadwerkelijk geïntroduceerd wordt. En in die brief, die uit twee bladzijden bestaat, worden tientallen punten aangehaald, waarbij een heel klein strookje daadwerkelijk over dat gedrag gaat. Nou, daarbij is er een gevalletje, de informatie is er wel, maar het bereikt niet de aandacht. En heeft op die manier dus geen enkele impact op het gedrag dat we laten zien.
Goed, om erbij te benoemen, bij dit specifieke probleem zullen er nog veel meer factoren een rol spelen, maar het is zeker...
100%. Ja. Dus vaak is ook een effectieve gedragsinterventie de opstapeling van verschillende effectieve nudges en communicatiemomenten die tezamen eigenlijk tot een effectieve interventie leiden. Maar ook individueel element moet je natuurlijk zo goed mogelijk voor je laten werken. En daarbij is ook het format waar je informatie aanreikt een hele belangrijke. Dus daar gaan we zo wat voorbeelden van laten zien. Ook de opvallendheid van informatie kun je mee spelen. En met name de informatie socialer maken. Ook dat maakt het vervolgens opvallender en levendiger. Dus daarmee draai ik aan beide knoppen. Omdat ons brein heel erg geënt is op sociale informatie. Nou, dat zijn dus even de drie manieren om het te doen. Hoe kun je dat nou in de praktijk voor je laten werken? Nou, bijvoorbeeld het toegankelijker maken van informatie en minder complex is bijvoorbeeld wanneer je gebruik maakt van statistieken, dat terug te brengen naar de menselijke maat. Dus heel erg vaak worden statistieken gecommuniceerd. Bijvoorbeeld 80% van de medewerkers vindt het belangrijk gezonder te leven. Dat is altijd al mooi, hè, sociale informatie. Maar 80%, dat kan ons brein eigenlijk helemaal niet visualiseren. Daar hebben we niet per se gevoel bij, anders dan van, nou, dat is best wel veel. Op zichzelf is dat al best goed. Maar als je dat vervolgens reduceert of terugbrengt tot 8 op de 10 medewerkers, dan heb je ineens daadwerkelijk poppetjes die je voor je ziet. Breng je het in een soort van domein, frequentiedata, wat ons brein wel kan visualiseren. En dat is precies het verschil tussen relatieve informatie en concrete informatie. En die menselijke maat, dit is één voorbeeld, kun je op tal van manieren natuurlijk toepassen, ja. Ook de opvallendheid van informatie en de mate waarin dat dus aandacht automatisch naar zich toetrekt, is heel erg belangrijk voor effectieve nudges. En dat komt omdat vaak de overtuigende, psychologisch activerende informatie er wel is, maar dat die gewoon niet gezien wordt en op die manier niet volledig tot zijn recht komt, zoals in het voorbeeld van de brief dat ik juist schetste. Wanneer dat juist in een context schiet waarin het wel gezien wordt, en dat kan soms gewoon zijn boven in de brief zetten, gewoon inspelen dat je weet waar men kijkt, of bijvoorbeeld de voornaam van de persoon daarbij te gebruiken. Ja. Dus wanneer je de voornaam, in dit geval zie je een reminder om no-show tegen te gaan of je verzekering te verlengen, dan wel over te stappen. Als jij een sms'je krijgt met, in dit geval Suzanne, je verzekering verloopt bijna, is die combinatie enerzijds een notificatie en anderzijds inzet van voornaam, ook dat is psychologisch een effectieve techniek om aandacht te grijpen, dubbel sterk om dus aandacht naar die communicatie toe te trekken.
Ja, daar hebben ze echt heel verschillende onderzoeken van gedaan wat het effect van die voornaam was. En bij boetes vond ik hem ook wel mooi, dat dus 33% meer boetes betaald werden. Op zich ook wel logisch als je erover nadenkt dat als jij een brief krijgt zonder je eigen naam en dan ineens toch je voornaam, dan denk je, oeh, die boete is toch wel echt voor mij bedoeld en ze weten wie ik ben.
Absoluut.
Dus dat is wel mooi om te zien hoe zoiets kleins voor zo'n groot effect kan hebben.
Ja, heel erg nice is dat. En daarbij is het ook, ja, nogmaals, de informatie was er altijd al en was altijd al sterk, maar mensen zagen het niet. En dat verklaart waarom je met een kleine tweak ineens het hele kaarthuis van die beïnvloedingspoging een stuk krachtiger kan maken. Nou, wat ook vaak heel goed werkt om aandacht te grijpen en te overtuigen, is sociale informatie. Omdat wij, zoals ik al zei, mensen sociale dieren zijn, vinden we informatie zodra het een menselijke component bevat al een heel stuk interessanter. Nou, je zag daar net een voorbeeld van in het geval van die social proof. 80% van de mensen, of 8 op de 10 mensen, voert het gedrag al uit. En daar zijn we in de regel gevoelig voor, omdat we nou eenmaal sociale dieren zijn. We kopiëren het gedrag van anderen. En daar heb je verschillende soorten vormen van. Dus je hebt descriptieve normen, dus wat doen andere mensen. Je hebt inductieve normen, wat vinden andere mensen dat je zou moeten doen. Het is van de gedraging afhankelijk wat het meest overtuigend is. En daarbij hebben we hier een experiment. Misschien kun jij die beter toelichten, Dira.
Ja, dit is zo'n mooi experiment. Het is een heel bekend experiment binnen sociale psychologie, maar het laat zien hoe ontzettend sterk die sociale informatie invloed op ons heeft. Mm-hmm. Want er was een experiment waarbij er één iemand werd gevraagd om te kijken, want je ziet hier op de sheet voor de mensen die alleen de podcast luisteren, zie jij in één vlak zie je één lijntje. In het andere vlak zie je drie verschillende lijnen van verschillende lengtes. En de vraag aan de proefpersoon was van welke lijn is even lang als deze lijn? Dus welke van die drie lijnen komt overeen met die linkerlijn? Op zich is het best wel een makkelijke vraag. Want als je ernaar kijkt, nou, volgens mij zie jij meteen
de rechter.
De rechter, ja. Precies. Het mooie was, ze gingen kijken, kunnen we nou die mening van mensen beïnvloeden door andere mensen daar een andere mening over te geven? Dus in het experiment stond die persoon eerst alleen. Nou, die werd gevraagd, welke lijn is hetzelfde? Nou, heel makkelijk, iedereen had dat goed. Vervolgens werd die persoon die in zijn eentje was bij een andere groep geplaatst. En die andere groep zeiden allemaal heel stellig, nee, dat is lijn A. En ondanks dat die persoon, neem ik aan, nog steeds goed kon zien van, nou, volgens mij is dat niet lijn A, het is lijn C, zagen ze dus dat toch die persoon zo beïnvloed werd door de mening van andere mensen, waardoor die toch meeging met die lijn die duidelijk eigenlijk niet dezelfde lengte had. En dat laat zien hoe sterk die sociale informatie invloed kan hebben op de keuzes die mensen zelf maken.
Ja, wel met een gepijnigde uitdrukking.
Ja, die filmpjes zijn heel mooi, ja, inderdaad. Van dat experiment.
Je ziet die
twijfel, maar uiteindelijk toch overtuigd van de rest van de groep. Dus
heel grappig, ja.
Mooi staaltje groepsdruk daar.
Hey, voordat we naar het volgende pijnpunt gaan, wil ik heel veel naar de chat. Want ja, daar gaat het ook behoorlijk los inmiddels. Suzanne, die zegt, boosting kan het nieuwe nudging genoemd worden. Want wat vinden jullie van de Nutri-score als boost? Heeft de consument voldoende inzicht om te snappen dat een pizza met Nutri-score B niet per se gezond is, maar vergeleken met andere pizza's een betere keuze? Dat heeft heel erg met de context te maken. Dus ik zou de Nutri-score ook onder nudging scharen. Ik bedoel, iedere 10 jaar verzinnen we een nieuwe term voor ongeveer hetzelfde. Ook nudging is eigenlijk vervangen wat we vroeger gewoon psychologische beïnvloeding op de plek zelf noemden. Maar dat terzijde. Die Nutri-score die leidt vaak in de winkel wel degelijk tot de betere keuze. Als in, we scharen dan dat de Nutri-score klopt van wat dan de betere keuze is. Wordt inderdaad aangetoond dat door die scores mensen vaker neigen te kiezen voor die hogere scores. Denk je, toppie. Totdat je thuis komt. Want wat hebben we thuis ineens? Dan trek je de kast open en je trekt daar een zak Doritos uit met Nutri-score B. En dat kun je een B is behoorlijk hoog, hè? Mm-hmm. Dat kun je vervolgens met een stuk groter of minder groot schuldgevoel lekker een zak Doritos vervolgens van leeg eten. En dat gebeurt dus ineens ook. Omdat thuis natuurlijk die keuzecontext van, hey, Doritos is een relatief gezonde chips. Maar je kunt toch beter wel degelijk een wortel eten. Ja. Verdwijnt thuis. En thuis is deze contextloos. Of althans, dan heb je ineens dat de Doritos met Nutri-score B letterlijk na zonnebloem pitjes met Nutri-score B of zelfs C liggen, waardoor ineens die context geheel zoek raakt en mensen op het thuisfront ongezondere dingetjes.
Ja, dus ik denk dat altijd de vraag moet zijn binnen de nudge die je ontwikkelt van wat is je doel en wat wil je ermee bereiken, en ook altijd rekening houden met de factoren daarbuiten en of het ook misleidend kan zijn in de bredere context. Dus dat is een interessante vraag. Dan gaan we naar pijnpunt 2 en dat is namelijk beperkte capaciteit. Ons brein heeft, nou ja, beperkte capaciteit. Want simpelweg, als we alle prikkels die we op een dag zouden binnenkrijgen bewust zouden moeten verwerken, ja, dan zou het helemaal misgaan. En zouden, wat is het, om 10 uur na 12 uur helemaal compleet uitgeput zijn. Want die energie hebben we simpelweg niet. Dus wat heeft ons brein gedaan? Het heeft ezelsbruggetjes ontwikkeld om met zo min mogelijk capaciteit vaak tot goede keuzes te komen. En dat is interessante kennis, want vaak helpt dat ons om gemakkelijk tot een keuze te komen. Maar het zorgt er ook voor dat we soms door die ezelsbruggetjes andere keuzes maken dan dat we van plan zijn. En tot slot zorgt het er ook voor dat wanneer je deze kennis bezit, je binnen nudging hier slim gebruik van kan maken door mensen vanwege die beperkte capaciteit in de richting van een bepaalde keuze kan sturen. En ook voor dit pijnpunt zijn er weer verschillende mogelijkheden tot oplossing die je daarbij kan inzetten. Omdat het een spoedcursus is, hebben we helaas niet de tijd om alles uitgebreid te beantwoorden, maar we benoemen ze zeker wel. Mocht je het nou interessant vinden om hier nog dieper op in te gaan en meer over te leren, dan kan je altijd even naar onze volledige nudging training kijken. Die staat op de Unravel Academy. Maar voor nu gaan we er in ieder geval één behandelen en ik noem ze wel allemaal even op. Je kan de default keuze inzetten, dus die ga ik zo nog wat uitgebreider benoemen. Wat je ook kan doen is de voorkeursoptie gemakkelijker maken of juist de ongewenste optie moeilijker. Want heel simpel, hoe makkelijker bepaald gedrag wordt, hoe groter de kans dat we het uitvoeren. Nou, tot slot kan je natuurlijk ook met je breedte van het aanbod of de compositie van opties spelen, waardoor de juiste aandacht komt op de optie waarvan je wil dat mensen die gaan kiezen. En tot slot kun je ook aan de hand van micro-incentives, dus kleine beloningen, bepaalde opties aantrekkelijker maken. Maar voor vandaag gaan we het even houden bij de default-keuze, want dat is toch altijd wel weer een hele mooie en hele effectieve in het sturen van gedrag. En daarin staat hier mooi, never underestimate the power of inertia. En dat is natuurlijk interessant, want wij mensen zijn ontzettend passief.
Waarom kijk je dan naar mij? Je pakte de hele tijd de camera en dat is mooi in het inertia statement en je kijkt mij recht aan, mensen zijn ontzettend passief.
Ja, misschien dat ik daar onbewust gewoon even een boodschap in jou heb overbrengen.
Ja, precies.
Goed, in ieder geval, er zijn al heel veel onderzoeken gedaan naar hoe kun je nou dat gegeven inzetten om gedrag te sturen. En een hele bekende, maar wel hele mooie case, een hele effectieve case, is degene die gaat over...
Ja, dat vind ik mooi.
Donaties, wilde ik zeggen. Waarbij in sommige landen natuurlijk de default optie, oftewel de standaardkeuze is om geen donor te zijn. Dus wat gebeurt er? Mensen moeten actief ervoor kiezen om donor te worden. Nou, dat zijn hier de paarse balkjes, zo gezegd, op de sheet. En voor de mensen die luisteren, die zijn een stuk lager dan de blauwe balkjes in deze mooie afbeelding. Want de blauwe balkjes, dat zijn de landen waarbij wordt gevraagd van, hey, als je nou geen donor wil zijn, schrijf je dan actief uit. En daarin blijkt maar weer, want het is in principe dezelfde vraag, maar dat de manier waarop je die framet en hoe je de standaardkeuze inzet, zo'n ontzettend grote invloed heeft op uiteindelijk het menselijk gedrag. En daarin kun je natuurlijk wel heel grote verschillen gaan maken. En dat is natuurlijk ook interessant, want de beweging naar steeds meer vegetarisch eten, of vegan eten zelfs, die is natuurlijk heel erg gaande. En dat is op zich natuurlijk iets moois, maar de vraag is natuurlijk, wat is normaal? En daarin zie je dat steeds meer bedrijven toch een beetje proberen te experimenteren daarmee. Om te kijken van, hey, kunnen we nou meer mensen in de richting van zo'n vegetarische optie sturen? En dit is een voorbeeld van...
Meneer Smakers.
Ja, meneer Smakers, dat is het inderdaad. Burger Bar, onder andere hier in Utrecht. Ik weet eigenlijk ook niet of die nog in andere steden zit. Ook niet heel relevant. Waarbij ze op die bestelpaal, zeg maar, waar je keuze maakt, de vegetarische optie als de normale optie framen. En dat is natuurlijk interessant, want dit is precies hetzelfde principe, maar toegepast in een andere context. Maar ik durf te wedden dat ze daardoor een stuk meer vegetarische burgers verkopen dan wanneer de vleesburger als de normale burger wordt gepresenteerd. Ja. Wat interessant is bij deze, is dat je altijd moet kijken, past dit binnen mijn doelgroep en zorg ik niet met deze keuze van presentatie voor weerstand? Want dat is natuurlijk iets, het kan een hele mooie en effectieve methode zijn om effectief gedrag te veranderen. Maar op het moment dat jij mensen in de weerstand krijgt, kan het juist het tegenovergestelde effect bereiken. En kun je daarmee ook nog eens een negatieve associatie met jou als merk of met jou als bedrijf opwekken. Dus het is altijd belangrijk om van tevoren onderzoek te doen naar of je deze manier van framing in normaal en niet normaal kunt inzetten.
Praktisch zeggen ze niet letterlijk vlees is niet normaal of vegetarisch is normaal. Mm-hmm. Dan ga je onnodig grievend, denk ik, worden.
Ja, je hebt dus... ze wel echt van die bedrijven waar dat dus ook echt gebeurt. En waar dus ook echt de vleeseters opstaan en boos worden. En...
Ja, dat wordt een beetje activistisch. Maar wat, ja. Met name belangrijk om te benadrukken voor meneer Smakers. Wat zij gewoon doen. Mm-hmm. Bij de bestelzaal zit er standaard een vegaburger op je broodje. En je vinkt aan wat je wil. Yeah. Sla, komkommer, noem maar op. En vlees is een van de aanvinkdingen. Oftewel, je moet een stapje zetten om het vlees te maken.
Yeah.
En op die manier maakt het impliciet een non-default optie.
Ja, yeah. En dat is natuurlijk een mooie, subtielere toepassing van dezezelfde techniek. Die ontzettend effectief kan zijn. En wat het mooie is, er is al ontzettend veel onderzoek gedaan naar heel veel verschillende toepassingsgebieden waarin het lijkt te werken. Uitdaging kan natuurlijk soms zijn wanneer er niet één default de beste keuze is. En daarbij heb ik een mooi voorbeeld waarbij bijvoorbeeld in schoolkantines het streven kan zijn om kinderen gezondere keuzes te laten maken. Maar de vraag is dat wel voor iedereen ook goed? Want het kan natuurlijk ook zo zijn dat er misschien wel kinderen op zitten op die school met eetproblematiek. Ik noem maar even iets. Ja, in dat geval kan het natuurlijk best wel weer tricky zijn om één default te kiezen. Dus dat zijn altijd wel ethische kwesties waar je weer over na moet denken wanneer je deze techniek inzet. Maar het is zeker een hele waardevolle techniek die zeker al op heel veel manieren effectief is gebleken. Gaan we naar het derde pijnpunt, moet ik zeggen. En dat is namelijk beperkte aandacht en controle. Ging jij die vertellen of ik?
Die ga jij vertellen.
Ah, die ga ik vertellen. Oké, top. Wat Tom net al een beetje aan het begin van het webinar zei, is dat in sommige gevallen we echt wel de intentie hebben om een bepaald gedrag uit te voeren, maar dat we soms simpelweg niet de capaciteit of de zelfcontrole bezitten om dat uiteindelijk ook daadwerkelijk te doen. En in dat geval zijn er twee technieken specifiek die goed kunnen helpen om dat uiteindelijk toch te gaan doen. En dat zijn namelijk commitments, dus mensen echt actief een commitment laten maken om bepaald gedrag uit te voeren, en reminders. Want soms is het ook gewoon simpelweg dat eventjes het naar de achtergrond is verschoven en dat het gewoon op dat moment even niet meer helder hebben. En daarin kun je dus verschillende dingen doen. En daarin is het belangrijk om, of kan het heel effectief zijn om mensen dus actief en soms zelfs hardop te laten toezeggen dat ze van plan zijn bepaald gedrag uit te voeren. Dus om even bij het voorbeeld van de sportschool te blijven. Wil jij nou mensen stimuleren om meer naar de sportschool te gaan, dan kan het daarin heel effectief zijn om mensen dat hardop te laten uitspreken. Of bijvoorbeeld op te laten schrijven en nog beter een openlijk commitment te laten maken. Waarom werkt dat nou zo goed? Nou, dat heeft te maken met dat we onszelf aan het einde van de dag in de spiegel willen kunnen aankijken. En op het moment dat wij actief uitspreken dat we iets gaan doen, maar het lukt ons vervolgens niet om dat te doen, ja, het is een vervelend gevoel wat we niet willen. En om dat gevoel tegen te kunnen gaan, helpt het dus om die commitment vast te leggen, waardoor de kans groter wordt dat we uiteindelijk dat gedrag uitvoeren. Ja, dat heeft allemaal te maken met iets wat we de intention behavior gap noemen. Zoals Tom net al zei, nou, we hebben soms hele goede intenties, maar uiteindelijk zit er toch een gap, zo gezegd, met dat uiteindelijke gedrag. En dat heeft weer te maken met die beperkte capaciteit, wat ervoor zorgt dat we soms simpelweg niet in staat zijn om een intentie die we hebben ook daadwerkelijk waar te maken. Nou, er zijn ontzettend veel mooie onderzoeken geweest die hebben laten zien hoe effectief het maken van bijvoorbeeld micro-commitments kan zijn. En dit was een onderzoek waarbij werd gevraagd aan mensen van, hey, wil je nou om in deze straat te helpen dat mensen minder hard gaan rijden, zo'n bordje op je raam zetten? Maar uiteindelijk was de doelstelling om mensen dit enorme bord in hun tuin te laten zetten. Mensen waren er niet zo blij mee. Toen ze in eerste instantie gewoon aan mensen vroegen van, hey, wil je dit enorme bord in je tuin zetten, lekker zo voor je raam, gezellig om naar uit te kijken, was slechts 17% bereid om dat te doen. Maar wat hebben ze gedaan? Ze hebben gebruik gemaakt van een techniek die we de voet in het door techniek noemen. En die laat zien dat op het moment dat jij eerst iemand een klein commitment laat toezeggen, dus dat kleine witte bordje wat je hier nu ziet, wat niet zoveel opvalt voor je raam te hangen met rijspiet zacht. En ze daarna pas vroegen van, hey, nu je toch al dat kleine bordje hebt staan, dan wil je vast ook wel helpen met dit grotere bord. Zagen ze dus dat die 17% verhoogd kon worden naar 76%. En dat is natuurlijk vet, want in principe is het precies dezelfde vraag. Maar door simpelweg dus gebruik te maken van die micro-commitments en mensen al een klein beetje committed te krijgen in dat doel, kan je toch nog zo'n enorm verschil maken. Dus dat is altijd weer mooi om te zien hoe dat verschil zo groot kan zijn. En dit is ook weer op heel veel verschillende manieren getest en op heel veel verschillende plekken ook al effectief gebleven. Aan de vraag, wat zou je doen? Jij ligt lekker op dat strandbedje op vakantie. En naast jou ligt een tasje op het bed van jouw buurman. En jouw buurman is net eventjes de zee in gegaan. En er loopt iemand langs en die pakt dat tasje en die loopt weg. Wat zou je doen?
Zo, dat hangt er denk ik vanaf hoe gevaarlijk die dief eruit ziet.
Je zou er gewoon achteraan rennen, toch?
Nou, dat weet ik niet. Kijk, je weet ook niet, hoort die persoon? Nou, horen ze bij elkaar?
Nee, precies.
Je wil ook niet onterecht... Kijk, ik denk dat mensen bovenal in deze hypothetische situatie vaker zeggen dat ze iets zouden doen dan dat ze feitelijk gaan doen.
Ja, dat is weer een andere discussie natuurlijk. In principe denk ik inderdaad dat als je mensen zou vragen van tevoren, wat zou je doen als je ziet dat iemand spullen gestolen wordt? Nou, ik denk dat bijna iedereen zegt, ja, daar zou ik wel in ieder geval proberen wat aan te doen.
Proberen.
Ja. Maar wat ze hier hebben getest van, is nou dat verschil in gedrag opmerkelijk op het moment dat die buurman in de ene conditie, voordat hij gaat zwemmen, niks vraagt aan jou. Mm. En in een andere conditie vraagt, voordat hij dat water in gaat, van, hey, wil jij misschien even op mijn spullen letten? En dat zorgde er ook hier weer voor, dat door simpelweg die commitment eigenlijk te maken, van, ja, ik ga op die spullen letten, ondanks dat je het in een andere situatie ook ziet gebeuren en ook weet wat het juiste gedrag is, zorgde dat toch ervoor dat hier ook weer een enorm verschil was. En ja, ik kan echt ontzettend veel voorbeelden daarin noemen. Maar die andere die we natuurlijk zagen was die reminders. Dus herinner mensen aan het gewenste gedrag. En reminders blijken soms ontzettend effectief in een situatie dat dus dit pijnpunt een probleem is. Waarbij dus soms simpelweg een reminder sms'je als let op je verwarming staat nog aan het moment dat mensen hun huis verlaten goed kan helpen. En voor degene die heel goed heeft opgelet, dan kan het natuurlijk nog effectiever zijn om daar even een voornaam in te gooien.
Absoluut. Let op, Diede.
Let op, ja.
Hey, we gaan er waren net nog veel meer vragen en er zijn ongetwijfeld weer veel bij gekomen. Dus laten we even het vragenuurtje doen.
Ja.
Boyke, die zegt, dit brengt wel een interessante vraag naar voren. En die gaat nog steeds over die Nutri-scores. Daar is nog een discussie over. Hoe zorg je ervoor dat een nudge echt opvalt in die jungle van al die aanwezige nudges bij producten, diensten en dergelijke? Want de winkel hangt natuurlijk vol met materiaal. Die proberen je aandacht te grijpen en je gedrag te veranderen. Als in, hoe laat je het belangrijkste verkeersbord nog opvallen bij wegwerkzaamheden waar het ineens een golf van andere borden is?
Ja, goede vraag. Dat is natuurlijk altijd een uitdaging, zeker. Want we zijn natuurlijk heel erg gewend, ook als mensen onze gedachten is vaak van, boodschap, hoppatee, bordje. We willen dat mensen zo naar kijken, ja. Terwijl soms juist te veel bordjes, en zeker in de supermarkt concurreren natuurlijk met allemaal andere brands ook, die daar ook van alles mee doen, is het een uitdaging om te kijken, hoe zorg je er nou voor dat iets nog opvalt? Nou, enerzijds kun je daar heel verschillende neuroprincipes in toepassen. En anderzijds is het ook een kwestie van een stukje onderzoek doen. Nou, dat doen we hier bijvoorbeeld ook. Dus daar hebben we een mooie combinatie tussen de neuromeetmethode en een stukje gedragsbeïnvloeding meer aan de nudging kant. Waarbij je dus bijvoorbeeld met eye tracking kunt gaan kijken van, hey, wat valt nou op? Waardoor je enerzijds de bekende principes kan toepassen en anderzijds ook kan testen of het uiteindelijk ook effectief is.
100%. Ja, goed onderzoek doen. Soms moet je dus de aandachtsstrijd aangaan en soms moet je echt slimmer zijn. Stel, er zijn veel borden. Proberen met een slimmer gekozen kleur, slimmer gekozen vorm toch de meeste aandacht te pakken. Maar wanneer het echt een enorme verzadiging aan communicatie is, denk verkeer, denk aan de supermarkt, is het soms de kunst van het weglaten.
Exact.
En op een ander moment slimmer timen. Suzanne, die haakt daar ook op in over de Nutri-scores. Ik vat hem even samen. Dat het met name ook natuurlijk een probleem is dat ter gevolge van die Nutri-score-introductie, die inderdaad consumentengedrag beïnvloedt, mm-hmm. er nogal veel Nutri-score hacking plaatsvindt onder de fabrikanten.
Ja.
Dat heb je 1 januari dit jaar zien gebeuren. Er zijn heel veel chips en zoutjes toen van een C naar een B gegaan, omdat ze net een grammetje onder de zoutgrens zijn gaan zitten. Overigens niet onder luid applaus van de consumenten zelf. Van die hebben echt actiegroepen, geef onze zoute chips terug opgericht, zeg maar. Dus ook daarbij is de vraag, is de consument daar ook heel erg blij mee? Want het is natuurlijk wel heel erg het idee dat dan de Nutri-score ook op lange termijn mensen die keuze doen omarmen. En soms bij sommige productgroepen en categorieën wil men even lekker wat ongezonds. Dat is ook de psychologie, hè? Bram die zegt, zoals wij al zien bij veel proteïneproducten bedoel je, waar relatief gezien niet meer proteïne is in, neem bijvoorbeeld kwark, dan bij het gewone product. Of juist de mate van toegevoegde suiker dat eraan is toegevoegd. Dat is een interne discussie met andere mensen in de chat. Even kijken wat we hier hebben. Er wordt veel gediscussieerd onderling. Dat vind ik leuk om te zien. Laten we doorgaan. Ik denk dat het vooral de discussie over de Nutri-scores was. Ja, en dit is een leuk aankomend event om onder de aandacht te brengen bij iedereen die nu in het webinar zit. Want wij gaan vanuit Unravel Behavior in september de Behavioral Bootcamp organiseren.
Ja.
En dat is een 2-daagse opleiding, dus eigenlijk een soort 2 trainingsdagen, waarin we echt de diepte ingaan om iedereen die daar dus bij zit een nudging expert te laten worden.
Ja.
Nou, daar zullen we binnenkort een groter landingspagina en communicatie over geven, wat je exact gedurende die dagen gaat leren. Maar iedereen die er nu is, dat zijn natuurlijk de grootste, meest fanatieke nudgers die er zijn, willen we al de kans geven om voor een early bird in aanmerking te komen voor deze 2-daagse opleiding. Die gaat plaatsvinden op 5 en 12 september in Utrecht. Locatie en exacte tijden zullen later bekendgemaakt worden. Maar mocht je dat nou interessant vinden en ook verzekerd willen zijn van de kans om daarbij aanwezig te zijn, stuur dan nu alvast een mailtje naar tom@unravelbehavior.com. En dan zullen we even persoonlijk contact onderhouden over wanneer dit exact plaatsvindt.
Ja, leuk.
En ervoor zorgen dat je in ieder geval de kans hebt om daarbij aanwezig te willen zijn als je dat wilt. Dus dat is hem voor nu. Gaan we naar het volgende onderwerp. En dat is, waarom is nudging zo vaak juist ineffectief? He, want we hebben zojuist eigenlijk gezien welke problemen nudging kan oplossen. En heel erg vaak gaat dat alsnog verkeerd.
Ja.
En soms is dat een kwestie van dat je een probleem aan het oplossen bent dat niet het feitelijke probleem is achtergedacht. Want we zagen net, soms is het dat men informatie daadwerkelijk niet ziet. Soms zien ze het wel, maar kunnen ze het niet verwerken. En soms kunnen ze het wel verwerken, maar passen ze het niet toe. Nou, en heel erg vaak is het probleem het een en wordt het opgelost met het ander. Dus daar zit natuurlijk in het vorige onderwerp al een hoop in. Maar soms zit het ook nog wel een stukje complexer. Dus dat je wel degelijk op het goede spoor lijkt te zijn met je nudge in je interventie. Maar toch ongeluk net op de verkeerde snaar, als het ware, speelt.
Ja. Yeah.
Nou, een hele veelzeggende nudging gone wrong case vind ik de volgende. En dat was een nudging interventie. Die was er op gericht om mensen zuiniger om te laten gaan met papier. En het, met name het recyclen van papier. En wat we zo gaan zien is dat soms een nudge wel degelijk effectief is voor het ene gedrag, maar een ongewenste bijwerking eigenlijk met zich meebrengt op het andere gedrag. Want wat was er nou hier het geval? In een ruimte gingen mensen knutselen. Dat was eigenlijk onderdeel van het experiment. En in die ruimte waren recyclebakken aanwezig. En mensen gingen knutselen met papier en karton. En in die mooie recyclebakken zag je heel duidelijk het recycle-logo. En dat was dus eigenlijk één van de onderdelen van dit experiment. Want de ene groep die ging knutselen met die recyclebak. De andere groep deed dat niet. Dat was gewoon de klassieke papierbak reguliere afvalbak eigenlijk aanwezig. En de experimentatoren gingen twee dingen meten. Namelijk, enerzijds werd er gerecycled en anderzijds hoeveel papier verbruikte men. En je raadt het al een klein beetje, wanneer je die grote recyclebak daar hebt staan, ja, gaan mensen wel meer recyclen. So far so good. En je zou kunnen denken, experiment geslaagd. Maar ze gingen dus ook exact kijken hoeveel papier en karton verbruikte men. En wat gebeurde er nou? Juist door de aanwezigheid van die recyclebak ging men een stuk laconieker om met die materialen. Ze gingen eigenlijk wat meer weggooien, wat minder zuinig doen. Omdat het toch wel gerecycled kon worden, is waarschijnlijk het idee. En dit is een hele onbewuste conclusie die men trekt. Dus het is niet dat men nou bewust denkt, nou, ik kan wel lekker veel gebruiken, want het wordt toch gerecycled. Maar automatisch maakt ons brein wel dat gedachtesprongetje. En daarbij is het natuurlijk altijd de kunst om ook het hele netwerk aan effecten in kaart te brengen van wat het interventie doet. Want soms lijkt het een korte termijn voordeel op te leveren. Ja, men recycled. Maar in het totaalplaatje nog altijd tot nadelige effecten te leiden. Namelijk, we gooien heel veel papier ten onrechte weg.
Ja. Ja, en dit is natuurlijk in die zin een spoedcursus. Dus alle psychologische technieken, die kunnen we helaas niet vertellen. Maar het is wel al een hele belangrijke stap om je ervan bewust te zijn dat er dus zoveel psychologische technieken een rol spelen en invloed kunnen hebben op of uiteindelijk een nudge effectief gaat zijn, ja of nee. Mocht je dus wel meer van die psychologische technieken willen leren, stuur dan vooral eens een mailtje voor de Behavior Bootcamp, want daar gaan we daar een stuk dieper op in.
Ja, zeker. En je hebt ook twee tafels meegenomen.
Ik heb twee tafels meegenomen, ja. Ja, en deze tafels, dat zijn bijzondere tafels. Nou ja, het zijn eigenlijk niet zulke bijzondere tafels. Maar het is interessant, want als je naar kijkt, dan denk je, ja, die linker is veel langer dan die rechter. Het grappige is, als we dus eventjes deze lijn zo verplaatsen, dan zie je dat dat eigenlijk wel meevalt.
Ja. Dat kan ik niet uitschakelen. Nee, je hebt gelijk.
Nee,
ja.
En dat is interessant, want zo zie je eigenlijk maar weer hoe je brein soms in die zin een beetje een loopje met je neemt. En hoe we dus bepaalde beoordelingsfouten maken. En dat is niet omdat we dat willen, maar soms simpelweg omdat ons brein daarin denkfouten maakt. En dat is natuurlijk interessant, want als we het net hebben over deze fantastische mok die iedereen natuurlijk wil winnen, dan staan daar biases op. En ik denk iedere week weer als we hiermee beginnen van ja, moeten we uitleggen wat een bias is? Want misschien denk ik wel bias van de gevangenis en alles.
De bias.
Maar een bias staat voor denkfout. En er zijn ontzettend veel denkfouten die wij mensen vaak maken. Nou, sloeg mij aan het glas door midden. Die wij vaak maken en die wel ontzettend belangrijk zijn om op de hoogte van te zijn op het moment dat je aan de slag gaat met nudging. Want op het moment dat je niet weet dat mensen die denkfouten maken, dan kan het zijn dat jij bepaalde keuzes maakt voor nudges die uiteindelijk niet effectief zullen zijn, omdat je dus geen rekening houdt met die biases. Nou, één voorbeeld van die bias is de optimism bias. En dat is denk ik iets wat we allemaal wel herkennen als je er rationeel over nadenkt. Dat is namelijk heel plat gezegd, de denkfout, dat zal mij wel niet gebeuren. Wij mensen zijn vaak optimistisch als we kijken naar risico's. Je kan soms net ook ligt aan de situatie. Maar vaak zijn we optimistisch als we bijvoorbeeld hebben over risico's dat iets ons zou overkomen. Nou, een voorbeeld kan bijvoorbeeld zijn dat mensen onderschatten dat wat de kans is dat hun eigen huis in de fik vliegt. Om het eventjes heel lom te zeggen. Terwijl die kans best wel realistisch is. Want er vinden best nog wel veel woningbranden plaats. Maar simpelweg omdat we die optimism bias in ons hebben, wat soms ook heel prettig is, omdat het ons kan helpen om te overleven en juist positief te zijn, zorgt het er ook voor dat mensen dus op het moment dat het wel belangrijk is, die kans onderschatten, met als gevolg dat mensen geen maatregelen zullen nemen voor brandveiligheid. Omdat we toch denken, dat gebeurt mij niet. En dat is natuurlijk interessant van oké, als je dus te maken hebt binnen jouw gedragsprobleem met zulke denkfouten die je dan moet identificeren in de probleemanalyse, is de vraag van oké, hoe kunnen we nou die denkfout overkomen? Nou, dat is simpelweg niet altijd volledig mogelijk, maar je kan wel altijd kijken, hoe kan ik nou zoveel mogelijk ervoor zorgen dat mensen toch eventjes die realistische kans gaan ervaren? Nou, in dit geval kan dat bijvoorbeeld door inzicht te geven in cijfers en het risicobesef te verhogen. Wel goed om daarbij te zeggen, dat werkt enkel en alleen op het moment dat mensen zich niet bewust zijn van die cijfers. Want op het moment dat ze die cijfers al kennen en alsnog te maken hebben met die optimism bias, ja, dan moeten we naar een andere manier gaan zoeken hoe we toch daarop in kunnen gaan spelen en mensen toch moeten motiveren om brandveiligheidsmaatregelen te nemen. Maar goed, er zijn nog veel meer biases. Dus mocht je het leuk vinden, dan kan je altijd eventjes googlen ook op biases of denkfouten van de mensen. En dan zie je een hele lijst ontstaan met relevante denkfouten. Mocht je denken van geen zin om het zelf uit te zoeken, maar ik wil er wel meer over leren. Mm. Nou, dan alsnog mag je Tom mailen, want ook daar gaan we op de Behavior Bootcamp zeker nog dieper op in. Een ander probleem waarom nudging vaak nog misgaat, is dat het verkeerde gereedschap zogezegd voor het verkeerde probleem wordt ingezet. Waarbij soms uit wordt gegaan van een veel te rationele oplossing voor een emotioneel probleem. Nou, het klassieke voorbeeld daarvan vind ik het alcoholgebruik onder jongeren. Wordt vaak gedacht van, weet je, we zeggen tegen jongeren, gaan we ze uitleggen wat de gevaren zijn van alcohol, en dan zullen ze vast wel minder gaan drinken. Maar dit is zo'n typisch voorbeeld waarbij dit dus niet werkt. Omdat simpelweg de reden dat jongeren drinken helemaal niet is dat ze zich niet bewust zijn van die risico's. Vaak weten ze best wel dat alcohol niet de beste optie voor hen is. Maar zijn er zoveel psychologische en emotionele factoren, denk aan groepsdruk, erbij willen horen, onzekerheid, noem maar op, die juist invloed hebben op of jongeren wel of niet drinken. Nou, op het moment dat jij je interventie dus inricht op iets wat niet onderliggend is aan het probleem, dan gaat je interventie of nudge ook geen succes hebben. Dus dat is iets anders waar je altijd rekening mee wilt houden. En een mooi bruggetje naar het laatste onderdeel van vandaag. Want de vraag is, hoe dan wel? Mm-hmm. Hoe kun je er nou voor zorgen dat je een goede nudge ontwikkelt aan de hand van een succesvolle case die we vandaag gaan bespreken? Moeten we nog even naar de chat?
Ja, dat is wel leuk. Ja, dus voordat we inderdaad de case van het hele proces om tot een nudge te komen behandelen, heeft Claudia de vraag, hoe zit het met nudges die consumenten goed kennen? Dus bijvoorbeeld Booking.com, x-aantal mensen bekijkt het hotel.
Ja.
Word je op een gegeven moment blind voor zo'n nudge en moeten marketeers dan nieuwe nudges verzinnen?
Ja. Nou, kijk, het is in principe natuurlijk wel zo, op het moment dat jij je bewuster wordt van wat er met je wordt gedaan en wat voor marketingtechnieken er worden toegepast, dat de effectiviteit wel wat af kan nemen. Maar tegelijkertijd is het zo dat wij mensen zo onbewust te werk gaan, en zelfs wij ook, om die reden nog steeds daar intrappen, zo gezegd. Kijk, en hoe betrouwbaarder een partij is en hoe ook kloppender die informatie. Want als we het specifiek over Booking.com hebben, stel, er staat altijd laatste kamer en het blijkt nooit de laatste kamer te zijn. Ja, dan verliest natuurlijk zo'n nudge ook zijn effectiviteit. Maar zelfs wij, die ontzettend veel hiermee bezig zijn en ontzettend bewust zijn van het feit dat het een marketingtactiek is, laten ons nog steeds daardoor beïnvloeden. Want ook wij willen die laatste kamer hebben. Dus ja, het verschilt heel erg per situatie en per case. En zeker hoe meer je bewust bent van wat er gebeurt, hoe meer je er tegen kan weren, zogezegd. Maar tegelijkertijd zijn nudges er natuurlijk ook vaak om je te helpen om een goede keuze te maken. Dus in die zin kan het soms ook wel op de juiste manier effectief zijn. En heb jij toch lekker die laatste kamer te pakken.
Ja, nou ja, en zeker dat. Is het behulpzaam en is het credible? En kijk, er was een dag ongeveer 20 jaar geleden dat wanneer je op het internet een pop-up kreeg dat je 10 miljoen gewonnen had, je ergens dacht van, hé, dat is leuk.
Ja.
En op een gegeven moment bouw je daar een schild voor. Het is zo incredible als de neten natuurlijk. Maar het is heel erg de context.
En ik denk ook wel wat je meemaakt, want mijn oom heeft vorig jaar nog steeds een iPhone voor 1 euro besteld.
Het credible zit ook in de perceptie van het individu. Dus ja. Daarin heb je natuurlijk een soort van leerweg te gaan.
Ja, zo zielig, maar goed.
Leuk. Leuk om te
leuk intermezzo, hè? Ja.
Suzanne die zegt, jullie gaven net aan dat boosting en nudging eigenlijk hetzelfde is. Ik zou zeggen, het ene is een subcategorie van het ander. Althans, het is net hoe we definiëren. Ik dacht dat boosting er juist om ging dat je meer informatie krijgt bij boosting en daardoor een langduriger effect hebt dan met nudging.
Volgens mij werd dat in de chat gezegd. Volgens mij was dat niet direct iets wat jij
nee,
zei.
Dat heb ik ook denk ik wel gezegd.
Maar goed, oké. Okay.
Is de Nutri-score dan geen goede boost of werkt boosting niet langdurig? Het is meer, boosting is nog niet een heel wijdverspreide term en daarmee is er ook nog geen eenduidige definitie van. Vaak begint een term dat één partij dat begint te gebruiken en daar dan vervolgens een definitie aan geeft. Ja. Die is natuurlijk nog niet helemaal gedeeld. Het is met name, als we het inderdaad hier dan over eens zijn, boosting is een nieuwe informatiestructuur bieden op de plek waar de keuze plaatsvindt. Nou, dat is het en een nudge, want dat is gewoon gedragsbeïnvloeding op de plek waar de keuze plaatsvindt. Mm-hmm. En wat maakt het dan boosting? Dat het inderdaad een gestructureerde vorm van informatie is, waar, indien die informatie waardevol en credible is, zoals we net ook zeiden, daar inderdaad ook meer gestructureerde invloed of langdurige invloed op gedrag kan plaatsvinden. Maar het is niet per se dat elke vorm van informatie dat gaat doen. Want heel vaak is informatie helemaal niet de reden, of een gebrek aan informatie, de reden waarom we gedrag al dan niet laten zien.
Ja.
Gaan we even kijken. Aantal discussies die plaatsvinden. Boyke zegt, blijf het wel interessant vinden in een tijd waarin men vaak bij marketing ingespeeld wordt op angst, merk ik dat nudges minder effectief worden. Mensen weten het nu wel en worden wat afgestompt door signalen. Een beetje een trend in de afgelopen paar jaar. Maar wordt een nudge zo niet iets wat steeds geavanceerder moet en steeds sneakier, puur omdat die groepsdruk, om het zomaar even te noemen, steeds groter wordt en daardoor de effectiviteit afneemt?
Jullie hebben wel redelijk al behandeld, denk ik, net met de...
Ja. Ja, het is met name zo. Kijk, je kunt nudging, dat is een hele grote paraplu-term voor duizenden potentiële technieken. Op techniekniveau denk ik zeker dat hij een punt heeft. Bijvoorbeeld social proof was ooit, toen het weinig werd ingezet, was de makkelijkste manier om gedrag te veranderen was gewoon zeggen, de meerderheid doet dit al. Nou ja, daarin, naarmate je juist die techniek heel vaak toegepast ziet worden, word je wat afgestompt. Maar gelukkig hebben we nog 999 andere technieken.
Nou, plus ook de manier waarop je de techniek toepast. Want er zijn ontzettend veel verschillende manieren om dezelfde techniek toe te passen. En daarin vergt het wel weer creativiteit. En dat is natuurlijk leuk voor ons. Om het elke keer weer op een andere manier te doen, zodat het ook de 10e keer of de 100e keer nog impact maakt, maar niets meer zo opvalt, omdat het niet precies op dezelfde manier wordt gedaan. Dus dat vergt creativiteit.
Zeker, ja. Over creativiteit gesproken.
Hey, mooi bruggetje.
Laten we een match gaan ontwikkelen. Die
ja, top. Want we hebben een leuk project wat we met jullie mogen delen. En dat ging over nudging binnen het clubhuis. En dat was bij een grote sportclub hier in Utrecht, Kampong. En zij hadden de vraag van, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we mensen die in dat clubhuis komen uiteindelijk, als ze nou eenmaal daar aan de balie staan, een gezondere keuze maken. Want dat is natuurlijk een mooie doelstelling voor een sportclub, waarbij toch altijd nog wel heel diep in de cultuur de bitterbal en het biertje verwoven zitten. En het leek ons leuk om te laten zien van, oké, hoe pak je nou zoiets aan? Want we hebben natuurlijk laten zien van hoe het niet moet en wat de gevaren zijn. Maar ja, hoe dan wel? En hoe voorkom je nou dus dat je de verkeerde techniek op het verkeerde moment inzet? En hoe weet je ook met welk voor probleem je te maken hebt en welke technieken daar dus ook relevant in zijn? Nou, binnen zo'n project beginnen we altijd met een kick-off, waarbij we gaan kijken van, hey, wat is nou eigenlijk het vraagstuk wat onze opdrachtgever, of misschien als jij straks met nudging aan de slag gaat, jouw opdrachtgever heeft, of jijzelf, om echt goed in kaart te brengen van, wat is het ongewenste gedrag, wat is het gewenste gedrag en waar willen we naartoe werken. Op basis daarvan kunnen wij ons onderzoek gaan voorstellen, dus we gaan kijken, oké, wat hebben we nodig om er nou achter te komen met wat voor problemen te maken hebben. Dus in zo'n probleemanalyse maken we gebruik van interviews, waarbij we gaan kijken, wie moeten we allemaal interviewen. Maar zeker ook, wat willen we vragen? Want wat moet het weten komen? Nou, daarnaast een stukje gedragsobservatie van, in dit geval, hoe ziet die kantine er dan uit? Hoe is die ingericht? Welke factoren spelen daarbinnen een rol in de keuzes die mensen nu maken? En tot slot ook altijd een stuk literatuuronderzoek, want er is al ontzettend veel onderzoek gedaan binnen praktisch ieder gedragsgebied. Dus dat wil je ook altijd met je meenemen, zodat je niet alles helemaal opnieuw zelf gaat doen. Of misschien belangrijke informatie over wat voorheen al wel werkte of niet werkte, negeert. Nou, vervolgens kunnen we op basis van het onderzoek wat we doen alle drivers selecteren. Dus alle psychologische factoren die daarbinnen een rol spelen, die brengen we in kaart. En op basis daarvan kunnen we met het creatieve gedeelte aan de slag om echte interventies uit te werken. Waarbij in ons geval we altijd dit zo concreet mogelijk uitwerken. Zo van, zo ziet het er zo uit, nu uit. Zo zouden we het eruit laten zien, altijd met visuele ondersteuning en de wetenschappelijke onderbouwing van waarom iets werkt. Waarna het geïmplementeerd kan worden en natuurlijk in de ideale situatie, maar dat is verschilt per project of dat mogelijk is, ook getest wordt. Nou, dat doen we aan de hand van dit PALS-model, waarbij we simpelweg de stappen doorlopen die ik zojuist heb besproken, maar altijd wel goed om eventjes de wetenschappelijke onderbouwing van hetgeen wat we doen te laten zien. Dit is zo'n driver-analyse. Dus dit is de driver-analyse van dit project, waarbij we naar boven hebben gehaald van wat speelt er nou eigenlijk echt een rol binnen deze uitdaging. Nou, je ziet hier allemaal factoren staan, waarbij natuurlijk altijd de vraag is van, oké, wat activeert nou het gewenste gedrag? Wat blokkeert nou het gewenste gedrag? En ook hetzelfde voor het ongewenste gedrag, zodat je uiteindelijk ervoor kan zorgen dat jij alle puzzelstukjes zogezegd bij elkaar pakt en zorgt dat je alle factoren die belangrijk zijn ook behandelt in je interventiestrategie. Nou, voor vandaag hebben we er een paar uitgekozen om eventjes te laten zien, want anders dan wordt het wederom geen spoedcursus, maar dan zitten we hier vanavond nog. Nou, dat is ook een beetje overdreven, maar in ieder geval dan zou het erg lang duren. Want wat wel belangrijk om daarbij te zeggen is, de reden natuurlijk dat je zo'n vooronderzoek doet, is dat je gewoon zeker weet dat je aan de juiste knoppen gaat draaien. En wat we zagen, en dat ontdekten we ook in de interviews, was dat losse version een grote rol speelde binnen dit project. Dus je kan het je misschien wel voorstellen, maar mensen hebben lekker gesport. En die denken dan, oh, lekker, dat heb ik goed gedaan. Het voelt eigenlijk een beetje als weggooien van gedane moeite. Dus het verliezen van die gedane moeite op het moment dat ik een patatje bestel in plaats van een gezonde smoothie. Ik noem maar even iets. Het mooie is dat dus zo'n motivatie, dat die bekend is bij ons, want we hebben dat uit het onderzoek hebben dat gehaald. Vervolgens kunnen wij daardoor dus de juiste techniek pakken en koppelen aan die motivatie door daarop in te spelen. Dus door mensen op het keuzemoment, want blijkbaar is het op dit moment zo dat ondanks dat die motivatie ergens op onbewust niveau aanwezig is, die niet actief genoeg is op het keuzemoment. En daardoor kunnen we dus voor zorgen dat wij wel op dat keuzemoment juist die motivatie actief maken door in dit geval op de signing te zetten. Lekker gesport. Ik kan net niet lezen, maar bestel een lekker gezonde smoothie in plaats van een patatje, ja. Nou, zoiets. En dat is wel een hele belangrijke, want soms wordt gedacht van, ja, weet je, dat vinden mensen belangrijk. Dus we gaan inspelen op een bepaalde motivatie waarvan we denken dat die bestaat. Maar het ding is, je kan nooit een motivatie creëren. Dus daarom is zo'n vooronderzoek zo belangrijk. Want op het moment dat die losse version geen rol zou spelen, had je dit bordje op kunnen hangen en dan was er niemand die daardoor zijn gedrag had aangepast. Dus het is heel belangrijk om enkel en alleen in te spelen op motivaties die op onbewust niveau al wel aanwezig zijn. Nou, een ander mooi voorbeeld daarvan vind ik een leuke, omdat hij een hele mooie koppeling heeft uit de literatuur naar de concrete doorvertaling van die opties, of sorry, van die interventies. En dat was deze, want we ontdekten dat, nou, niet heel spannend, maar dat de aantrekkelijkheid van opties invloed had op de keuzes. Dus op het moment dat iets er aantrekkelijker uitziet, nou, dan verhoogt dat de kans dat mensen ervoor gaan. Maar we ontdekten ook in de literatuur dat je dat een beetje kan tweaken door dus te kijken naar hoe presenteer ik zo'n optie en dan specifieker op wat voor kleurbord presenteer ik zo'n optie. En daarin ontdekten we in de literatuur dat op het moment dat het contrast tussen voeding en ondergrond groter is, dat een optie dus als aantrekkelijker wordt bevonden en mensen dus uiteindelijk eerder geneigd zijn om voor die optie te gaan. En dan kun je dus heel mooi op onbewuste wijze spelen door de wat ongezondere opties een minder contrast te geven en de gezondere opties juist een groter contrast. En dit is mooi, omdat met nudging wil je natuurlijk altijd zonder dwang mensen zelf de keuze laten maken en zelf naar letterlijk met dat duwtje in de rug, zoals nudge letterlijk vertaald is, zelf tot de keuze komen van die gezonde optie. En dat vond ik een mooi voorbeeld hoe dat concreet toegepast kan worden.
Zeker. Ja, geweldig. Ja, en daarna ook het doormeten hiervan dit alles. Hè. Dat is ook het leuke, dat je ziet dat het succes heeft. Mm. Dat is altijd de laatste stap van PATS model, de S van succes.
Ja, en dat verschilt, moeten we wel in alle transparantie zeggen, per project in hoeverre daar enerzijds budget voor is, het ook mogelijk is en de wens bij de opdrachtgever er ook is. Maar dat zijn natuurlijk wel de leukste zaken, dat je ook echt daadwerkelijk in kaart kan brengen van, hey, vet, dit werkt.
Ja, ja, en soms sta je dan letterlijk te turven wat mensen doen. Soms is het met bonddata goed te doen, zoals in dit geval. Dat is natuurlijk wel geweldig. Ja, en soms is het ook heel lastig wanneer gedrag echt een heel erg lange termijn gepland iets is. Mm-hmm. Dus stel je wil een impact op bijvoorbeeld sport meten. Ja, dat kun je natuurlijk doen. Op hele korte termijn kun je dat ook meten. Maar je zou zo'n interventie natuurlijk juist pas als succesvol beschouwen als je echt langdurig over meerdere jaren heen daadwerkelijk mensen vaker hebt laten sporten. Enerzijds. En dat het natuurlijk in dienst staat van wat je daadwerkelijk wilde bereiken met die interventie. Dat is gezondere mensen.
Ja.
En niet dat je een soort van een negatief bijeffect heeft. Dat ja, mensen zijn meer gaan sporten, maar ten gevolge daarvan bijvoorbeeld vaker patatjes gaan eten. Ik zeg maar iets.
Ja, precies. Dus dat is wel nog een goed punt om erbij te benoemen inderdaad. Dat we altijd per project ook kijken van hoe kunnen nou enerzijds netjes ter plekke wellicht op korte termijn gedrag veranderen. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk een mindsetverandering. En daar zijn verschillende technieken weer nodig om juist te zorgen dat je met dat duwtje de eerste stap naar nieuwe gewoontevorming kan zetten. Wat ook duurzame gedragsverandering realiseert.
Absoluut. Ja, daar, dat is het doel natuurlijk altijd. Over doelen gesproken, Diede. Heel veel mensen hebben een vraag gesteld vandaag. En deels om antwoord te krijgen wellicht. Maar misschien ook deels om mee te kunnen dingen aan het biasbakkie. Ik denk het ook. Ik moet wel eerlijk zeggen, sinds wij elke week een mock weggeven, heb ik denk ik wel, twee keer zoveel tijd zijn met de vragen bezig.
Dat is wel we echt waar, ja.
Dus ergens, je kunt het ook op individueel niveau
ik
zeggen.
Ik blijf dat bizar vinden wel.
Ja, nee, alleen maar hartstikke leuk.
Superleuk,
Had jij een vraag die er voor jou uitsprong vandaag?
Even niet meer helemaal 100% helder.
Een van de meest actieve mensen vandaag, die heet Boyke. En die had ook wel een hele leuke vraag, vond ik, die echt fundamenteel kritisch is. Naar hoe zorg je ervoor dat je nudges binnen de jungle der nudges opvalt?
Ja.
En ik vind het altijd leuk wanneer vragen ons op praktische wijze echt kritisch laten kijken natuurlijk naar het werk dat we leveren.
Mm-hmm.
En het antwoord daarop was een genuanceerde, want soms wil je de strijd aangaan met die andere nudges. En soms wil je het gewoon het spel anders, slimmer spelen door op andere momenten, op andere manieren, andere communicatiedragers eigenlijk mensen te beïnvloeden. Dus eigenlijk over die jungle heen te springen als het ware. En die vond ik heel erg leuk. Dus Boyke, je mag een e-mail sturen naar tom@unravelbehavior.com. Geef daarbij je adresgegevens aan en dan zorgen we ervoor dat het biasbakkie jouw kant op komt.
Ja.
Datzelfde e-mailadres mag iedereen gebruiken hier nogmaals op de slide te zien. Wanneer je interesse hebt in de Behavior Bootcamp, dus de tweedaagse opleiding die we vanuit Unravel Behavior in september gaan geven, waarbij je dus alle praktische nudges en ook werkwijzen aangeleerd krijgt om effectief gedrag te kunnen beïnvloeden. Dat zal dus 5 en 12 september in Utrecht plaatsvinden. Binnenkort gaan we dat officieel lanceren. Maar heb je dus nu al interesse, dan kun je dus mailen naar tom@unravelbehavior.com. Om alvast je plaats te verzilveren.
Top, superleuk.
Gaan we hem afsluiten.
Ja, dan zijn we bij de takeaways van deze spoedcursus nudging. En de eerste vraag die je jezelf wil afstellen als je aan de slag hebt met nudging is: ben je je bewust van de irrationele processen van de mensen? En hou je daar ook rekening mee binnen je nudgingscampagne? En natuurlijk, minstens net zo belangrijk, zet je ook de juiste nudges in voor het juiste probleem. Dus ken je de verschillende pijnpunten? Nou, hopelijk na vandaag is het antwoord daarop ja. En heb je ook de juiste oplossing daarbij? En tot slot natuurlijk de vraag: volg je het juiste stappenplan en neem je daarin ook alle belangrijke stappen mee? Want als je er eentje overslaat, dan is de kans groot dat je impact een stuk lager gaat zijn of zelfs nul. Dus dat is wel belangrijk om die echt mee te nemen. En daarbij zijn we aan het einde gekomen en wil ik iedereen ontzettend bedanken die er vandaag bij was. Hartstikke leuk, superleuk ook om die actieve vragen in de chat te merken. En volgende week weer een nieuw webinar.
Ja, en dat zal weer met ons twee zijn, want dan gaan we het hebben over de usability van online diensten.
Leuk.
Dus we hebben in het verleden genoeg webinars gehouden over usability, conversieoptimalisatie, gebruiksvriendelijkheid.
Mm-hmm.
En we kregen daar heel vaak in de chat de vraag: maar hoe zit het nou voor diensten? Het waren vaak natuurlijk webshops waar die principes over gingen. Nou, daar gaan we specifiek inzoomen hoe online diensten, verzekeraars, banken, software as a service, gebruik kunnen maken van die psychologische principes.
Leuk. Nou, tot volgende week.
Ja, voordat je gaat, nog een paar dingen. Vind jij het belangrijk om op de hoogte te blijven van dit soort nieuwe inzichten? Schrijf je dan vooral in voor onze webinar nieuwsbrief. Dat kan op unravelresearch.com. Wist je trouwens ook dat Tom, Diede en ik zijn te boeken als gastspreker? Of als je meer de diepte in wil gaan, bijvoorbeeld voor een in-company masterclass of inspiratiesessie. Neem voor meer informatie hierover contact op via sprekers@unravelresearch.com. Heb je nog vragen of suggesties voor deze podcast? Laat het me dan ook eventjes weten. En dat mag via tim@unravelresearch.com. En als laatste, en ik hoop ook dat je dit zeer zeker zal doen, vond je deze podcast waardevol? En denk je nu aan één persoon die deze aflevering ook zou moeten luisteren? Stuur hem dan vooral door. Of geef ons ook een beoordeling in jouw podcast-app. Want door die beoordeling kunnen andere mensen deze podcast ook weer sneller vinden.